de Heere danken voor deze avond. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk bedanken, Heer, dat u ons weer bij elkaar gebracht hebt. Heer, laten we het vanavond zien dat we gaan drinken bij de bron. Heer, we willen vanavond nadenken over Hagar en Ismaël. Dank u wel, Heer, dat daar een bron was. Heer, en als wij bij elkaar komen als broeders en zusters, dan zitten wij weer even bij die bron. Dan laten wij onze dorst lessen, zodat we weer gevuld mogen worden. Zodat we weer verder mogen leven. Heer, ik wil u loven en prijzen, Heer, dat we al zoveel jaren met elkaar in vriendschap optrekken. Dat we er zijn voor elkaar. Dank u wel voor deze offerande, voor de gevangenen in Kenia. Heer, en ik weet, Heer, wat een opwekking daar aan de hand is als die jongens die zoveel tijd hebben en die weten dat ze zondaren zijn, het woord van vergeving ontvangen. Heer, en dat ze dan de Emmauscursus gaan doen en een nieuwe schepping worden en als evangelisten door het land gaan. Heer, daar wil ik u voor loven en prijzen, voor die open deur. Dank u wel dat we dit met elkaar mogen doen. Heer, ik wil u ook danken, Heer, voor de velen die toch aan de genezende hand zijn. Heer, en gaat u door met uw genezing. En voor hen waar het niet zo goed mee gaat, dat u hen ook troost en beschermt. En voor ons lieve echtpaar, Heer, dank u voor uw trouw, Heer. Wat is het heerlijk om elkaar trouw te zijn. O Heer, het is een geweldig geschenk, het huwelijk, Heer. Het is nog over van het paradijs. Heer, en soms kunnen we zo'n heimwee hebben naar die tijd van voor de zondeval. Maar wij kijken vooruit en wij weten dat eens de orde van de oude dingen voorbij zal zijn. Het is geschied. Geen zonde meer, geen tranen meer, geen dood meer, geen verdriet meer. O Heer, dan zal u alles in allen zijn. Dank u wel dat er in de hemel geen paniek is. Dat uw plan op tijd is en dat u een goed werk begonnen bent. Heer, u bent dat begonnen door Abraham en Sarah. U bent daarmee doorgegaan tot u zelf naar deze wereld kwam. En dank u wel, Heer, dat u altijd als een troetelkind was voor de Vader. En dat u het werk volbracht hebt. Heer, we willen vanavond ook bidden voor Israël. Heer, het gaat ons na aan het hart, Heer, dat er nog zoveel zijn die u nog niet hebben aangenomen. Maar ik dank u voor hen die alreeds u hebben aangenomen. Heer, de verdrukking wordt steeds meer. De angst groeit, Heer. Ik bid dat ze juist hierdoor uit zullen roepen naar u die voor hen gestorven is en opgestaan. Heer, komt u ook alstublieft deze avond heerlijk tot uw doel. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing wil ik toch ook richten naar het echtpaar. Want het is een psalm die David schrijft op oudere leeftijd. En psalm 37 is die psalm. David zegt in vers 25. Daar zegt David: ik ben jong geweest. Ik ben ook jong geweest. En ik ben oud geworden, gelukkig maar. Maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien. Of zijn nageslacht op zoek naar brood. David getuigt van Gods trouw. Hij heeft hem nooit begeven, hij heeft hem nooit verlaten. En dan zegt David: word niet jaloers op de goddelozen. Er komt zoveel slecht nieuws op ons af. Maar de Heere lacht erom. En laten wij ook kiezen om dicht bij hem te blijven. En daarom lees ik nog de eerste 6 versen. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners. Benijd niet wie onrecht doen, want als gras zullen zij snel verdorren. Als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Hoe zullen wij leven? Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Mooi is dat, hè? Voed u met trouw. Schep, kijk, daar mag ik ook meedoen, vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de Heere, vertrouw op hem, hij zal het maken. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Ik ben zo dankbaar dat ik bij de rechtvaardigen mag horen. Weet u waarom? Omdat ik geloof in de Heer Jezus. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. En vanwege mijn positie mag ik weten dat God met mij is. En ik vind het zo heerlijk dat we onze weg op hem mogen wentelen. Dat is, je rolt het op hem. Je vertrouwt hem en dan de belofte. Hij zal het maken. Oké, komt, laat ons zingen. God is... Ja, dat vond ik nog...
Oh.
Ja, lieve broeders en zusters, ik wil toch even stilstaan bij dat derde vers. Woord van God, dat in de toekomst nooit verandert of bezwijkt. En als gids naar het ware leven, werkelijk onvervangbaar blijft. Het wordt al klaarheid als uw waarheid eens de hele aarde bestrijkt. Het heil heeft dan zijn doel bereikt. Wat zijn sommige mensen toch begaafd in zoveel te zeggen met zo weinig woorden. Ik vind dat geweldig. En ik denk, wat een prachtig, prachtig lied. Dank u wel. Gisteren was mijn jongste zus bij mij, Toos Heemskerk. En Toos Heemskerk heeft haar leven gegeven voor het helpen van meisjes die uit verschillende landen komen en die misbruikt worden. Van de week had ze een meisje ontmoet die zei, mijn pooier zegt tegen mij dat ik een ATM ben. Ik ben een geldautomaat waar hij geld uittrekt. Toen zei mijn zusje Toos, dat ben jij niet. Jij bent kostbaar in Gods ogen. Jij bent geweven in de moederschoot. En de Heere heeft zijn oog op jou gericht. Hij is alleen voor jou naar het kruis gegaan. Mijn zus zit helemaal in die wereld en ze mag met broeder van der Spoel vrouwendagen doen in Nederland. En toen hebben we 2-3 uur over Hagar gesproken. Maar ja, als je op zaterdag 2-3 uur over Hagar spreekt, kom je er niet meer los van. Lieve broeders en zusters, ik had iets anders voorbereid. Maar ik ben niet meer losgekomen van Hagar. Want zelf heb ik Hagar ook in een nieuw daglicht gaan bekijken. En dat vind ik zo mooi. Dat vers is, dat lied is zo schitterend. Het woord van God verspreidt licht. Het is steeds weer dat de Heere nieuwe dingen aan ons geeft. Daarom is het zo fascinerend om te wandelen met de Heer. Want het is geen religie. Het is een relatie. En het is ook nog eens een liefdevolle relatie. Een romantische wandel met de Heere hier op aarde. De eerste die wandelde met de Heere was Enoch. En toen leefde Adam nog. Ik denk als ik Enoch geweest was, dan zou ik aan Adam gevraagd hebben, Adam, hoe was het toch, jongen, om met de Heere te wandelen voor de zondeval? Maar wat is het dan toch, lieve broeders en zusters, een genade dat wij buiten het paradijs mogen wandelen met de Heere. Iedere dag met hem te wandelen. Henoch is ons daarin voorgegaan, ons voorgeslacht. Maar vandaag worden wij opgeroepen om met hem te wandelen. En waar wonen wij? Wel, wij wonen in een gebroken wereld. Wij wonen in het domein van Satan. En die misbruik van meisjes en wat er gaande is in deze wereld, ik wil er niet te veel over spreken, maar het is allemaal een gevolg van de zondeval. Het feit dat Hagar het bezit werd van Sara had nooit zo mogen zijn. Maar we lezen er wel over. En daarom wil ik vanavond daar eens bij stilstaan. We leven in een gebroken wereld. We leven in een wereld waar als je op straat met mensen praat, je constant deze vraag naar je toe krijgt. Als God een goede God is, zoals jij zegt, waarom? En dan krijg je het rijtje. En daar kunnen we de hele avond over spreken. Waarom dit en waarom dat en waarom dit en waarom dat? En dan ben ik zo dankbaar dat voor mij persoonlijk zijn die vragen beantwoord. Maar die zijn beantwoord onder aan het kruis van Golgotha. Want de Vader in de hemel liet zijn zoon los. Liet zijn zoon los, ook op het kruis. Zodat hij op het kruis al onze zonden weg kon dragen. En daarom mogen wij leven als gerechtvaardigd. Mogen wij leven met vrede met God. Hij heeft dat allemaal voor ons gedaan. Dat goede werk is hij begonnen. En daar mogen wij vanuit leven. Wat onze positie ook is, wat onze achtergrond ook is, hoe gebroken begin wij ook gehad kunnen hebben, of misschien wel hebben gehad. Laten we met elkaar eventjes naar Genesis 15 gaan. Het is vanavond een boodschap waarin we allereerst vast moeten stellen: bij God is geen aanzien des persoons. En dat is voor mij een grote bevrijding geworden. Want de broeder weet het wel, die werkt ook in Israël. Ik ben in Israël tot geloof gekomen. En als toerist, als je dan naar de gemeente gaat, dan kan het je wel eens overheersen dat je een soort tweederangs gelovige bent. Want jij hebt geen paspoort, jij gaat niet naar het leger, jij bent niet 100% Jood, jij bent een toerist, jij komt op bezoek. En daar heb ik als jong gelovige, omdat ik daar in Israël tot geloof kwam, wel eens strijd mee gehad, dat ik me een beetje tweederangs voelde. Maar daar ben ik van genezen, want in Romeinen 2 vers 11 staat: bij God is geen aanzien des persoons. God heeft geen lievelingetjes. Hij houdt van ons allemaal evenveel. Moet je vasthouden hoor. En dat brengt genezing in je hart. Jij mag er zijn. Nu was er in Genesis 15, het woord van de Heere kwam tot Abraham, staat er. Vanavond komt het woord van de Heere tot u. En Abraham, dat is heel mooi, heel eenvoudig, reageert in geloof. Vers 6. En het werd hem tot gerechtigheid gegeven. En dit is zo belangrijk. Hij geloofde in de Heere en die rekende het hem tot gerechtigheid. Dat is de basis. Als nieuwtestamentische gelovigen, wij geloven zijn woord, wij geloven in het kruis. En dan mogen we staan dat wij niet langer zondaren zijn, maar wij zijn rechtvaardig verklaard. En als de Vader naar mij kijkt, dan ziet hij zijn volmaakte zoon. Positiedenken. Abraham was rechtvaardig verklaard. Als Abraham bij Abimelech liegt en Sara doet mee met de leugen, dan zien we dat het oordeel toch naar Abimelech gaat, maar niet naar Abraham. Weet u waarom? Abimelech was een ongelovig. Maar Abraham en Sara waren rechtvaardig verklaard. En God blijft aan onze kant staan. Wat wij ook doen, hij blijft aan onze kant staan. Daar in Egypte, ze waren van haar altaar weggegaan. De relatie met God waren ze kwijt. En Abraham was ontzettend egoïstisch. En toch blijft de Heere God aan de kant van Abraham staan. Waarom? Vanwege zijn geloof. En dat is positiedenken. Daarom houdt de Heere van ons als we onze Bijbel lezen. Maar houdt de Heere net zoveel van ons als we onze Bijbel niet lezen. Wij moeten gaan staan in onze positie. Wij zijn daardoor niet meer veroordeeld. Omdat wij in Christus Jezus zijn. Nou, Abraham en Sara, daar in Egypte, hadden een slavinnetje gekocht. En haar naam is Hagar. En hier zie je alweer het gevolg van de zondeval. Hier is een meisje die is opgegroeid in een situatie waar ze misschien als slavin geboren is, van een slavinnenfamilie, en verkocht is als slavin aan een buitenlands echtpaar. Zij werd het bezit van Sara. En dan komt er zoiets in je op, dat is niet eerlijk. Lieve broeders en zusters, deze wereld is niet eerlijk. Ik kan er niets aan doen waar mijn wiegje gestaan heeft. En die kindertjes in Gaza en die kindertjes in die vluchtelingenkampen, die hadden daar geen keuze in. Maar in ons leven kunnen wij er wel voor zorgen om een deel van de oplossing te worden en niet een deel van het probleem te blijven. En daarom geeft God ons zijn woord, ons geweten en het rijke evangelie. Maar er is ook een belofte in Job. In Job staat: de Heere spreekt 1 à 2 keer tot ieder mens. En dat is een geweldige belofte, want in Romeinen 1 vers 20 staat: er is niemand met een excuus. Wat jouw achtergrond ook is, je kunt ervoor kiezen om een deel van de oplossing te worden. Nu, zij was het bezit van Sara. En zij moest leren om in haar positie te leven. Nu werd er een besluit genomen, buiten haar om, waarin zij ook geen zeggenschap had. Sara kwam met het idee dat Abraham met Hagar intiem moest worden, zodat het kindje dan via Hagar geboren kon worden. Abraham had rood licht moeten zien, want in Genesis 15 vers 13, als de Heere spreekt, zegt de Heere voorzeker. Maar in Genesis 16 vers 2, als Sara spreekt, is het misschien. Kijk, de taal van de Heere God is zeker weten. Maar de taal van de mens is misschien. En daar kunnen wij niet mee verder. En als Abraham dicht bij de Heere geleefd had op dat moment, had hij moeten zeggen, Sara, dat doe ik niet, want ik kan niet met misschien leven. Ik heb net amen gezegd tegen de Heere God over de toekomst van mijn nageslacht. De Heere God heeft dat beloofd. Ik ga staan in mijn belofte en ik wacht in geloof, Sara. Want misschien, dat is niet de stem van God, dat is de stem van de mens. Om ons altijd maar in die twijfel te houden. Lieve broeders en zusters, 21 jaar heb ik geleefd met misschien. Misschien kom ik in de hemel, maar misschien kom ik in de hel. 21 jaar heb ik daaronder geleefd. Je wordt er gek van. Omdat ik naar de mens luisterde. Maar op het moment dat je naar God gaat luisteren, zegt hij, zeker weten, wij weten, indien onze aardse tent vervalt, wij hebben een huis in de hemel. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wij hebben de Heer Jezus van harte lief. En dan mag je tegen jezelf zeggen, ik mag het zeker weten. Ik laat de twijfel sterven en ik ga door met de zekerheid. Want God spreekt, het is zijn woord. Hij heeft zijn ja gegeven. Het bewijs ligt op het kruis van Golgotha. En ik ga hem danken. Ik ga zeker weten uitroepen, proclameren tegen mijn eigen ziel. En ik laat de twijfel sterven in mijn hart. Maar Abraham geeft in. En hij was 86 jaar. Als je 86 jaar bent, dan gaat er wel wat aan vooraf. En daar is wat aan vooraf gegaan tussen Abraham en Hagar. Maar Hagar is in verwachting geraakt. Laten we nu even kijken hoe dat dan verder gaat. In hoofdstuk 16, daar gebeurt iets daarna. Nou, ik lees maar vers 4. Hij kwam bij Hagar, zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meester rechts in haar ogen verachtelijk. Nou, dit is natuurlijk een verkeerde reactie van Hagar. Hagar had eindelijk iets wat haar meesteres niet had. En het schoot naar haar hoofd. En wat krijg je? Kermis in de tent. Vers 6. Toen zei Sarah, vers 5, tegen Abraham, de verantwoordelijk voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Die arme Abraham, die krijgt de schuld. Ja, dat is ook al zo oud als Adam. Hè? Adam gaf Eva de schuld. Eva gaf de slang de schuld. En de slang had geen been om op te staan. Altijd maar iemand anders de schuld geven. Eerst zegt ze tegen Abraham, je moet intiem worden met Hagar om een kindje te laten komen. En dan is het zover en dan krijgt Abraham de schuld. Nou, daar gaan we. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat ze zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abraham zei tegen Sarai, zie, jouw slavin is in jouw macht. Wat moet dat geweest zijn voor Hagar? Als zij zoiets hoort, een man die naar haar toegekomen is, die intiem met haar geweest is, nu zegt hij, ze is mijn probleem niet, ze is van jou, doe er maar mee wat je wil. Kun je eventjes in die huid van Hagar kruipen? Hoe zwaar leven dat je dan hebt. Als je in zo'n positie leeft, dat je het eigendom bent van een ander. En dat er gewoon gezegd wordt, ze is van jou, het interesseert me helemaal niks. Abraham kwam niet uit liefde tot haar. En dat doet pijn. En wat gaat ze doen? Ze gaat vluchten. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Hij zei: Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Ik vind dat mooi. De Heere, die komt haar tegemoet. De engel van de Heere. Wie is de engel van de Heere? Dat is de Heere Jezus voor Bethlehem. Hij kwam bij de ouders van Simson en dan wordt hij wonderbaar genoemd. Prachtig om daar met het Joodse volk over te spreken. De Heer Jezus kwam naar Hagar. En dat doet mij goed. Want de Heer weet wie er verdrukt worden. De Heer is dicht bij de gebrokenen van hart. Hij hoort en hij ziet. En hij komt naar haar toe. En hij zegt eerst: jij mag nooit vergeten jouw positie. Jij bent en blijft en zal altijd zijn de slavin van Sarai. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Waar ga je naartoe, Hagar? Waar ga je naartoe? Ga je terug naar Egypte? Naar die afgoden die niet kunnen horen en die niet kunnen zien? Hagar zegt: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Nou, dat was misschien wel het laatste waar zij aan dacht. Weet u wat ik eens meegemaakt heb? Ik was 10 dagen een gelovige. Ja, ik heb het wel meer gedeeld. En toen vond ik in Eilat een kamer vol met Bijbels. Die ik daarna uit ben gaan delen. Weet je hoe die Bijbels daar kwamen? Daar in het zuiden van Eilat. Die kwamen in het zuiden van Eilat via Corrie ten Boom. Wat had de Heer haar opgedragen vlak na de oorlog? Corrie, jij moet naar Duitsland. En van alle landen waar ze niet naartoe wilde, daar werd ze juist naartoe gestuurd. En vanuit Duitsland ging ze naar Israël, ontmoetten ze die zuster. En die zuster die hadden nood. En vanuit Duitsland ging de Bijbelgenootschap Bijbel sturen voor vele jaren. En omdat Corrie gehoorzaam was om contacten te maken in Duitsland, kreeg ik 15 jaar later een hele kamer vol met Bijbels tot mijn beschikking om uit te delen. Mooi, hè? God geeft soms geboden waar wij het helemaal niet mee eens zijn. Maar het is wel belangrijk, want in Spreuken 14 vers 12, daar staat over onze plannetjes. En die zijn niet altijd goed. Wat staat er in Spreuken 14 vers 12? Er is soms, niet altijd hoor, een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Wij weten maar ten dele. En soms denken wij moeten deze weg gaan, maar die leidt naar de dood. Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Er is een hele grote woestijn tussen de plaats waar ze is en haar bestemming, dat overleeft zij niet. En de Heere openbaart zich aan haar, maar het eerste wat de Heere zegt: jij bent de slavin van Sarah. Jij bent niet de tweede vrouw van Abraham. Dat is het eerste. En het tweede: keer terug. Verder zei de engel van de Heere tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger. U zult een zoon baren, geen dochter, maar een zoon. U noemt hem de naam Immanuel, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn als een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. Hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere, die tot haar sprak, de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei: ik heb hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft. Daarom gaf men die put de naam de put Lachairoi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar baarde een zoon bij Abraham en Abraham gaf zijn zoon die Hagar gebaard had de naam Ishmael. Lieve broeders en zusters, hier is een geweldige ontmoeting. De eerste ontmoeting van de engel des Heren is bij Hagar. En de Heren zegt tegen Hagar: je bent zwanger en het kindje in jouw schoot is een jongen. En ik moet je vertellen hoe jij hem gaat noemen. Ismaël. En dan gaat zij aanbidden. En dan denkt zij bij zichzelf. In Egypte zijn afgoden, die kunnen niet horen, die kunnen niet zien en die zijn dood. Maar ik heb de God ontmoet die hoort, die ziet en die leeft. Wat een ontdekking. En zij gaat aanbidden. En zij gaat terug. En zij neemt de onderste weg. Zij neemt haar positie in. En voor vele jaren hebben ze wel in diezelfde tent geleefd. En is Ismaël geboren. En is Ismaël opgegroeid. En hebben Abraham en Sarah ook een lesje geleerd. Want wat leerde Sarah? Moet wel een klein beetje oppassen met mijn slavin. Want er is een God die hoort. En er is een God die ziet. Die heeft alles gezien wat ik gezegd heb. En die heeft alles gehoord wat ik gedaan heb. Dat is een levende God. Zij gingen ook rekening houden met de Heere God. 13 jaar later komt de belofte weer naar Abraham en Sarah toe over dat beloofde kind. En moet u eens kijken hoe Abraham reageert. Dat is in vers 18. Abraham zei tegen God: och, Heere, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Weet u wat hier aan de hand is? Abraham leefde in het verleden. De duivel wil ons influisteren dat onze zonde ons alle tijden zal blijven achtervolgen. 13 jaar is voorbij gegaan, de Heere spreekt er niet over, de Heere heeft een nieuw plan. De Heere zegt, jouw vrouw, Sarah, zal een zoon baren. En wat zegt Abraham? Mag Ismaël niet voor u leven? Abrahams gedachten gingen terug naar zijn zonde met Hagar. Abraham had Ismaël lief gekregen. Voor Abraham was Ismaël genoeg. En Abraham leefde in het verleden. Lieve broeders en zusters, willen wij verder? Moeten wij dat verleden loslaten? Laat los en u zult losgelaten worden. Maar Abraham zat nog vast aan dat verleden. Maar de Heer zegt, nee, we gaan verder. We gaan verder. Isaac komt op aarde. En dit leert ons dat het christenleven is een serie van nieuwe starten. Dat leert Abraham, dat leert Sarah, dat leert Hagar mij. Het is een serie van nieuwe starten. En de Heer kijkt vooruit. De Heere kijkt vooruit. Isaac wordt geboren. Isaac groeit op. En dan is daar dat moment in Genesis 21. Dat Isaac gaat van de borst af en er is een feest. En ze komen bij elkaar. En dan kiest Ismaël ervoor om een deel van het probleem te worden. En hij gaat die kleine jongen pesten. Zo is het Hollands gezegd. En Sarah ziet het. En Sarah zegt tegen haar man, mijn slavin en haar zoon, ze moeten weg. En dat zat niet lekker bij Abraham. En de Heere komt naar Abraham toe en zegt, Abraham, je vrouw heeft gelijk. Er is geen andere oplossing. Of moeten Isaac en Sarah weg, of moeten ze doorgaan in die tent ruzie maken, of moeten Hagar en Ismaël weg. Dat is de enige oplossing. Soms had Sarah het bij het verkeerde eind en soms had Sarah het bij het goede eind. Ik moet eerlijk belijden, mijn vrouw heeft meestal bij het goede eind. Maar goed, daar hebben we het vanavond niet over. Maar ze had bij het goede eind. Maar lieve broeders en zusters, kijk even mee, want dit is mooi. In vers 13. Want dan krijgt Abraham ook direct een belofte. Laat los en je zult losgelaten worden. Die Hagar is mijn probleem. Die Ismaël is mijn probleem. Zij zijn mijn geliefde schepping. Ik zal voor hen zorgen. En kijk eens wat de Heere zegt tegen Abraham. Ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Dat was de belofte. En hier zien we de gehoorzaamheid van Abraham. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een zak water, gaf die aan Hagar, legde die op haar schouders. Hij gaf haar ook het kind, stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Kent u die momenten dat je je wel eens rondgedwaald hebt in je leven. Dat je niet wist welke kant je uit moet. Je kunt niet meer terug. Maar vooruit ligt een woestijn en het water wordt minder. En je gaat ronddolen en je gaat ronddolen. Ken u zich even verplaatsen in de huid van Hagar? Hoe dat gevoeld heeft voor Hagar. Waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Het water wordt minder en ze loopt rondjes in de woestijn. En dat wordt nog erger, want kijkt u maar mee. Vers 15, toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten. Want zij zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Nou, dit is de eerste keer in de Bijbel dat je het woord huilen vindt. De tweede keer is bij Abraham als Sarah sterft. Hagar huilt. Het laatste wat zij nog voor die jongen heeft kunnen doen is hem onder een struik te leggen in de schaduw. En dan gaat ze zitten en dan zegt ze, Heer, u hoort, u ziet, u leeft. Ik kan niks meer doen. De zak water is leeg, de zon schijnt, het jongetje ligt te verdrogen, het jongetje ligt te huilen. Ik kan niet meer. Bent u wel eens in zo'n situatie geweest dat u de armen omhoog gooide en zegt, ik kan niet meer doen voor mijn kind. Ik kan niets meer doen dan uw kind aan u over te geven. En dat doet ze. En wat gebeurt er? Moeten we eens kijken wat er gebeurt. Vers 17. Daar staat twee keer dat de Heere God het gebed van die jongen hoort. Niet het gehuil van die moeder, maar het gebed van dat jochie. 17. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. God opende toen haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water, gaf de jongen te drinken. God was met de jongen. Hij werd groot, hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. Oh, wat is dit toch een geweldige zekerheid. God is er. En zoals Jozef leefde met het feit dat God met hem was, zo leefde ook Ismaël met het feit dat God met hem was. Ismaël en Isaac. Beiden zijn door hun vader in gevaar gebracht. Isaac op het altaar op de berg Moria. En Ismaël toen hij met zijn moeder de woestijn ingestuurd werd. En weet u dat beide, en Isaac en Ismaël, de Heer Jezus hebben ontmoet. De engel des Heren die hield de arm van Abraham terug. En de engel des Heren ontmoette zijn moeder. En wat ik zo mooi vind van Isaac en Ismaël, die hebben elkaar bij de begrafenis van vader Abraham weer ontmoet. In Genesis 25 vers 9. Twee broers hebben elkaar weer ontmoet. En ze hebben zich verzoend. Ze zijn de hogere weg van de vergeving gegaan tussen elkaar. En wat ik ook zo mooi vind van Ismaël, weet u dat Ismaël ook een deel is geworden van Gods heilsplan? Jazeker. Want wie bracht Jozef naar Egypte? Dat waren de Ismaëlieten. En zo is ook Ismaël een deel geworden van Gods heilsplan. Een paar lessen die we mee moeten nemen voor ons leven. Genesis 16 vers 10. De Heere geeft Hagar een belofte. Broeders en zusters, al Gods beloften in de Bijbel zijn ja en, hoor ik het goed? Juist. Niet ja maar hoor, denk erom, dat is van de duivel. Al Gods beloften zijn ja en amen. Jesaja spreekt daar zo mooi over. 41 vers 10. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Het tweede is in Genesis 16 vers 9. Wij mogen rusten in Gods plan. God heeft een plan voor ons. Die terugkeer naar Sara was niet haar plan. Maar uiteindelijk was het wel het beste plan. Mooi, hè? God heeft een plan. Jeremia 29, vers 11, dat is een heel populaire bij de jeugd. De Heer heeft een goed plan voor ons. Het derde is, de Heere voorziet. En de Heere kan onze ogen openen voor de bron. Vanavond, dit is een bron. Je mag zitten bij de bron. En in Efeze 1, vers 18 staat, Heere, open de ogen van mijn hart, opdat ik uw heil zie. Wij mogen vanavond drinken van dat levende water. God schenkt dat ons. O, dat onze ogen daar maar voor geopend zijn. Ten vierde in Genesis 16, vers 13. Wij mogen rusten in het feit dat er een God is die hoort, dat er een God is die ziet en dat er een God is die leeft. En daarom heeft Hagar in haar positie als slavin van binnenuit is zij een koningskind geworden. Heeft zij een zoon gekregen die wilde ezel genoemd wordt. Weet u, een wilde ezel is vrij. Zij was slavin, maar die wilde ezel is als een vrije jongen opgegroeid. En zo mogen we leren van de geschiedenis dat de Heere God een doel heeft en een bestemming heeft. Maar dat wij onze positie in moeten nemen. En dat wij die ander meer moeten achten dan onszelf. En als wij de hogere weg kiezen van de vergeving van elkaar, dan komen wij weer bij elkaar, zoals Ismaël en Isaac bij elkaar kwamen. Ik eindig deze avond met Johannes 15. De Heere had verdriet over de mensen. Het berouwde hem. De Heere heeft verdriet gehad over Israël. Hij had hun een wijngaard gegeven en alles erin gedaan, maar ze brachten zure vruchten voort. Maar de Heer heeft zich altijd verlustigd in zijn zoon. En de Heer Jezus zegt het zelf, ik ben de ware wijnstok. Ik ben de werkelijkheid. Ik ben het troetelkind van de Vader. En als wij dan geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dan geloven wij dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Maar dan geloven wij ook dat de Heer Jezus in ons hart komt wonen door de Heilige Geest. En dat de Heer Jezus door ons heen gaat leven. Toen de discipelen geroepen werden, was het volg mij. Maar voordat de Heer Jezus naar het kruis ging, toen zegt hij, blijf in mij. Bewust, bewust, bewust. Dat lees ik even in Johannes 15. Van 1 tot 5 tot slot. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft. Zo ook u, niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok. U bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Maar met mij kunt u alles doen. En dat zien we dan ook bij Jozef. Ismaël was een link, een schakel, om Jozef in de juiste richting te krijgen. En Jozef heeft ervoor gekozen om zijn broers te vergeven. Hij noemt zijn eerste zoon vergeten en zijn tweede zoon dubbele vrucht. Uiteindelijk komen die broers bij Jozef. Jozef heeft een vruchtbaar leven, zijn vrucht gaat over de muur. En dan gaan die broers twijfelen aan de vergeving van Jozef. En dan gaat Jozef huilen. En dan gaat Jozef zeggen tegen die broers, luister nou toch eens broers, luister nou toch eens. Jullie hebben het ten kwade bedoeld. Maar de Heere God heeft het ten goede uitgewerkt. Mijn lieve jongens, als jullie mij niet verkocht hadden naar Egypte, en als die Ismaëlieten mij niet hadden meegenomen naar Egypte, dan waren we allemaal omgekomen van de honger. Wat mooi, hè, dat je zo mag leven. God kan een vloek veranderen in een zegen. En daar mogen we in gaan staan. Dit is mijn leven. Wat wordt er van mij gevraagd? Blijf in de wijnstok. De sappen die door de wijnstok gaan, in de ranken komen, zijn dezelfde sappen. De Heilige Geest waarmee de Heer Jezus hier op aarde wandelde, is dezelfde Heilige Geest die wij ontvangen als wij tot geloof komen. De liefde van de Vader voor zijn enige Zoon is dezelfde liefde die wij dag in dag uit mogen ervaren. Daar dank ik de Heer voor. Zullen we hem daarvoor danken? Vader in de hemel, ik dank u voor deze avond. We zijn even weer bij elkaar, bij de bron. Bij de bron. Heer, het is ons gebed dat onze ogen van ons hart geopend worden, zodat we het zien mogen. Hagar zat al heel lang bij die bron, maar ze zag het niet. Maar u opende haar ogen. O Heer, laat onze ogen open zijn, zodat wij drinken van dat levende water. En dank u wel voor onze positie, Heer, dat wij in de wijnstok zijn en dat de sappen van de wijnstok in de ranken zijn. En dat de wijnstok verbonden is aan de rank en de rank is verbonden aan de wijnstok. Heer, komt u maar heerlijk tot uw doel met deze boodschap. In Jezus' naam. Amen. Amen. Genade zo oneindig groot. Vindt u dat een mooi lied? Mag die helpen? Ja, je mag helpen. Hij moet spelen. En vol gas. Genade zo oneindig groot. Broeders, weet u wat er door mijn hart gaat? Ik ben zo blij dat ik erbij mag horen. Amen. Dat Gods genade ook aan mij geopenbaard is. Dat is genade. Zullen we daar de Heere voor danken? Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk danken, Heer, dat in mijn hart klinkt een melodie. Ook ik mag erbij horen. Ook ik mag leven uit genade. Heere, dank u wel, Heere, voor het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Dank u wel, Heere, dat wij zoveel meer hebben als deze broeders en zusters. Zij hadden geen Bijbel. Wij hebben de hele Bijbel. Zij zijn die wolk van getuigen. Heer, en wij met een hele Bijbel, Heere, mogen voorbereid zijn en toegerust worden. Heere, om te wandelen in geloof. Om te wandelen met uw belofte. Heer, dank u wel dat u het mogelijk gemaakt heeft voor ons om met u te wandelen buiten het paradijs. We zijn in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Heer, maar we gaan naar die stad met gouden poorten. Er is een stad voor ons. Er zijn zuilen voor ons. Heer, en u heeft alles gedaan, zodat wij hier op aarde een overwinningsleven kunnen leven. Heer, dank u wel voor die geloofsuiting van die mensen aan de andere kant van het meer. Hij heeft alles wel gedaan. Heer, soms begrijp ik uw hand niet. En ik denk dat Hagar daarin toestemt. En ook Abraham en Sarah. Maar we kunnen altijd uw hart vertrouwen. Heere, u bent soeverein. Heere, en daar dank ik u voor. Heere, spreek tot ons hart vanavond. En laat het volgende lied ons ook die sprankel geven in ons hart. En die lichtheid in onze stap. Omdat we weten dat eens zal de bezuin klinken. Daar danken wij u voor. In Jezus' naam. Amen. Het volgende lied heeft u ook uw kans om uw liefdegave te geven voor Bijbels in Afrika. Als straks de bezuin zal klinken. Zonde, niet de duivel. En daarom wil ik jullie de zegen meegeven uit de laatste twee versen van de Bijbel. En dan moet u tegen uzelf zeggen, het komt goed. Want hier staat het. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Amen.
Amen. We zingen de laatste twee versen uit volle borst.
Als